In Openbaring 4 en 5 vinden wij één visioen waarbij Johannes een kijkje krijgt in de hemel zelf. En dat is dan min of meer introductie tot al die gebeurtenissen die hierna in hoofdstuk 6 en zo tot en met hoofdstuk 22 beschreven worden. Maar hoofdstuk 4 en 5 geven een blik in de hemel. Na deze zag ik en ziet een deur was geopend in de hemel. Als je leest het Nieuwe Testament en zeker in Openbaring, dan zou je de uitdrukkingen die daarin gebruikt worden moeten herkennen. Omdat meer dan je zou denken en veel meer dan uit de tekstverwijzingen die erbij staan blijkt, het aanhalingen zijn uit het Oude Testament, dan wel verwijzingen naar het Oude Testament, naar oudtestamentische profetie. Een deur was geopend in de hemel. In het Oude Testament al wordt gezegd, die deur is dicht. Gij zijt een God die zich verbergt. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederdaaldet, aanvoegende wijs met het woord gij erbij, dus het wordt wel ingewikkeld. Maar zoiets. De deur zit dicht. En sinds, sinds Handelingen 1, op zogenaamde hemelvaartsdag, want zo noemen we dat, verdween de Heer naar de hemel en hij verdween achter de wolken. De hemel zat weer dicht en de mededeling was, deze Jezus zal al zo wederkomen. Maar wat zich daarboven afspeelt, onttrekt zich aan de menselijke waarneming. Het was ooit Jesaja die in Jesaja 6 even een visioen kreeg, dat wil zeggen een blik mocht werpen in de hemel, op profetische wijze overigens. En wat zag hij toen? Toen zag hij de Heere op een hoge en verheven troon, met daaromheen de, ik weet niet meer wat er staat, de serafim of stond er cherubim. Een van die twee woorden stond aan. Maar die vier dieren, weet u wel, die we ook uit Ezechiël kennen. En hier uit Openbaring. Maar wat Jesaja zag in Jesaja 6 was volgens Johannes in Johannes 12 een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. En in Johannes 12 staat dat er gewoon bij. Dit zeide Jesaja toen hij van hem sprak en zijn heerlijkheid zag. Een deur geopend in de hemel. Eindelijk een blik achter de schermen. En de eerste stem die ik gehoord had was als van een bezuin met mij sprekende. Die zeide, kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Na deze is trouwens ook een vaste oudtestamentische uitdrukking ten aanduiding van nieuwtestamentische tijd in het algemeen. En ter aanduiding van de wederkomst van Christus in het bijzonder. U weet wel, na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen. Toch? Die uitdrukkingen die worden mij geacht te kennen. En terstond werd ik in de geest en ziet er was een troon gezet in de hemel. En er zat één op de troon. Wie dat is, dat komt pas aan de orde eigenlijk in hoofdstuk 5. Volgende hoofdstuk pas. Er was een troon gezet in, let op, niet drie tronen, maar gewoon één. En er zat één op de troon en die erop zat was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon en het aanzien de steen smaragd gelijk. Op die details ga ik nu niet in, daar hebben we nu ook geen tijd voor. En dat was mijn bedoeling ook niet. En dan staat er, en rondom de troon waren 24 tronen. Daar wilde ik het wel met u over hebben. Rondom die ene troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 oudsten. Ouderlingen mag ook. Het is hetzelfde in de grondtekst, dus vooruit. 24 tronen en de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. Want wie zit op een troon, heeft op zijn hoofd een kroon. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen en zeven vurige lampen waren brandende voor de troon. Die zeven lampen die zijn wel eerder tegengekomen, maar het was in hoofdstuk 1 van Openbaring. En ze hadden daarvan doen met de gemeente. En met die zeven brieven, zeven kandelaren en wat het maar was. Dus je zou het een beetje moeten weten. Welke zijn de zeven geesten Gods? Die kwamen we dus met die lampen ook al tegen in hoofdstuk 1. Het sluit er echt bij aan, het is nog steeds één geheel. En voor de troon was een glazen zee, kristalgelijk, voor de goede orde. Een zee is een watermassa en daarom is een zee in de Statenvertaling ook gewoon een bak water. Ik zeg het misschien wat oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Wij kennen, nou ja, het christendom in het algemeen, kent de koperen zee uit de tempel, dan wel uit de tabernakel, dan noemen we het meestal de koperen wasvat. De koperen zee is geloof ik de uitdrukking die dan meer gebruikt wordt voor hetzelfde voorwerp eigenlijk, althans in dezelfde functie, in de latere tempel van Salomo, maar het heet een zee, een watermassa. En in Nederlands is een zee een heleboel water. Maar ik moet u zeggen, in Duitsland is een zee al heel wat kleiner. Maar hoeveel water een zee is, dat is dus betrekkelijk, laat ik het zo zeggen dan. Maar een glazen zee is gewoon een glazen wasvat. Van kristal gelijk. De zee, het wasvat, is om te reinigen. En glas is een uitbeelding van reinheid, van zuiverheid. Om zo te zeggen, kristal. En in het midden des troons en rondom de troon vier dieren zijn de vol ogen van voren en van achteren. En het eerste was een leeuw gelijk, en het tweede was een kalf gelijk, het derde had het aangezicht van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend. Mijn laconieke reactie bij het lezen van deze woorden op bladzijde 1182 is gewoon: oh, er is er geen één weg. Ze zijn er alle vier nog. Sinds Ezechiël, hoofdstuk 1, en wat er verder volgt, tot en met hoofdstuk 10 of 11, geloof ik, en ik meen dat ze later nog een keer genoemd worden in Ezechiël. Het is ook een bekend Bijbels symbool, want hoe weinig men in het algemeen dan ook van Bijbelse symboliek verstaat, moet ik u zeggen dat dit ongeveer het bekendste is van allemaal. Nou ja, de duif als beeld van de Heilige Geest, dat weet men dan ook nog wel. Maar die vier dieren, met die vier aangezichten en zo, die zijn algemeen bekend als uitbeeldingen van Christus, zoals beschreven door de vier evangelisten. Daarna wordt het iets moeilijker, want merkwaardigerwijs kom ik altijd tot een andere volgorde dan de Rooms-Katholieke Kerk. Maar dat doet nou verder weinig ter zake. Wat het uitbeeldt zijn de vier aspecten van Christus als de koning, de leeuw. De dienstknecht, de os, het last- en trekdier dus. De mens, en daar hoef ik niks aan toe te voegen, de mens. En de arend, dat wil zeggen Christus ook als mens enerzijds en als God anderzijds. En ik persoonlijk heb geen moeite met de volgorde. Ik denk dat die dezelfde is hier, zowel als in de evangelie. Dat wil zeggen de koning, de dienstknecht, de mens en God. Dat is gewoon de volgorde. Waarom iemand dat veranderd heeft, weet ik niet. Maar het doet nou ook verder niet ter zake. Je komt die symboliek overal in het christendom tegen. En meer ga ik daar niet over zeggen deze keer. En dat die dieren elders heten serafs, dat is omdat de seraf staat voor het vurige, het blinkende. Dat is wat seraf betekent. En soms worden ze genoemd gerubs, gerubim. En dat komt omdat het woord gerub een anagram is van het woord voor eerstgeborene. Dat er staat voor eerstgeboorterecht. En dat is wat het is. En samenvattend, de Bijbel zegt dat die vier cherubim rondom de troon de uitbeelding zijn van de heerlijkheid van Christus. De heerlijkheid des Heren heet het bij Ezechiël in het Oude Testament. En zo heet het ook bij Jesaja, onder verwijzing naar Jesaja 6. Dus dat mag niet al te moeilijk zijn. Over de details daarvan gaat het nu verder niet, hè? Kortom, dat weet u. Als God zich openbaart, zich bekend maakt, zich presenteert, manifesteert, verschijnt daar de gedaante, de persoon, dat is het goede woord in dit verband, verschijnt er de persoon, de gedaante van de Heer Jezus Christus. En in de symboliek wordt dat sinds mensenheugenis en sinds we de Bijbel hebben uitgebeeld in de vorm van die vier dieren. Gewoonlijk ook in een vierkant of in een rond opgesteld. Zo gebeurt het tot vandaag in de beeldende kunst, maar die is rechtstreeks ontleend aan de Bijbel. Dus dat je om de troon de uitdrukking ziet van degene die op de troon zit, met die vier aspecten van wie hij is, ja, dat ligt voor de hand. Bovendien zou je gedacht zijn wat voor symboliek je gewoonlijk allemaal rondom een troon vindt. Afgezien van dat de troon zelf soms louter symboliek is. Nee, ik bedoel dat er zo'n stoel niet eens bestaat, weet u wel. Een koning heeft niet zo'n ding nodig om op te zitten. Je kunt sowieso zeggen, hij zit op de troon. Ook zonder dat er zo'n ding letterlijk is. En als er wel zo'n ding letterlijk is, met vier poten of hoeveel poten er maar onder zitten, dan heb je kans dat het nog allemaal symboliek is. In de vormgeving. En anders wel het hele gedoe eromheen. Met vaandels en vlaggen en wapenschilden en voorwerpen. De regalia. Regalia. De koninklijke attributen. De rijksappel, de scepter en wat het allemaal maar was. Ook is allemaal symboliek. Dus dat mag je verwachten dat er om die troon wat is. Maar al wat er om die troon is, geeft uitdrukking aan wie degene is die op die troon zit. En wie degene is, dat wordt nog niet verteld, dat komt later. Maar eerst die vier dieren en natuurlijk die 24 tronen. Nou, over die vier dieren, een woord dat ook maar gewoon betekent levende wezens, staat vervolgens in vers 8. En de vier dieren hadden elk een voor zichzelf zes vleugelen rondom en waren van binnen vol ogen. Een oog staat altijd voor de onzienlijke dingen. Die moet je onthouden. En daarmee voor geestelijke dingen. Dus soms staat het er gewoon bij, hè. Dat het geestelijke dingen zijn. En ze hebben geen rust, dag en nacht, zeggende. Dus wat ze doen, het maakt deel uit van het visioen, hè. En dit zijn geen dode afbeeldingen of zo. Deze afbeeldingen leven. Dat wil zeggen bewegen. Vandaar dat het niet de statische uitbeelding is van zo'n figuur met een leeuwenkop en een met de arendskop enzovoorts. Het is driedimensionaal en het beweegt ook nog. Niettemin roep ik altijd dat het een statisch visioen is, omdat er in de praktijk dan toch eigenlijk niks gebeurt. Maar het is een bewegend, statisch beeld, om zo te zeggen. En wat die vier dieren doen, is de hele dag en nacht doorroepen. Dat ging maar door, dat ging maar door. Ze roepen niet anders dan heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wie het geweest is, weet ik niet, maar men heeft er meteen een verwijzing ondergezet naar Jesaja hoofdstuk 6 vers 3. Maar ja, daar waren we al. Want dat is dat gedeelte waar staat dat Jesaja zegt, in het jaar dat Uzzia stierf, toen zag ik 2 jaar na de aardbeving, toen zag ik de Heere op een hoge en verheven troon, enzovoorts. En daar krijg je ook diezelfde tekst. Dat wil zeggen, dat ze roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere God. Iemand besloot toen dat ook in het Oude Testament God al een drie-enig God is. En ik hoop niet dat u het erg vindt dat ik daar dan even bij lag. Heilig, heilig, heilig betekent niet dat het er 3 zijn. En er stond trouwens 1 op de troon, maar vooruit. Maar ze roepen heilig, heilig, heilig. Zo hoort dat als het iets plechtig is, is het leven de koning, leven de koning, leven de koning. Hiep, hiep, hiep. En niet 2 keer hiep, 3 keer hiep. Dat hoort nou eenmaal zo, want 3 maal is scheepsrecht. Dat is klassiek, dat moet 3 keer. Niet per ongeluk nog 1 keer, nee, heel uitdrukkelijk 3 keer. En dat is de grote nadruk die eraan gegeven wordt. Dat is klassiek. En dus heilig, heilig, heilig. Is de Heere God, dat is er maar één. Dat staat een paar keer letterlijk in de Bijbel. Dus dat zou ik ook maar zo laten staan. Heilig, heilig, heilig is de Heere God. De Almachtige, die was en die is en die komen zal. Dat is een verwijzing naar zijn naam. Jehovah, de Ik Ben, de tijdloze, degene die niet maar was, maar ook is en ook zal zijn. En zo wordt zijn naam ook gewoonlijk uitgelegd en in ieder geval door de Joden verstaan. De Eeuwige noemt men hem dan, in de zin van hij zal er ook altijd zijn, maar hij was er ook altijd al. En hier staat het in drieën, die was en die is en die komen zal. Bovendien stond het natuurlijk al twee keer of zo in hoofdstuk 1 van Openbaring. Hè? En daar ging het over Jezus en staat er ook gewoon bij. Maar die aanbidding in deze vorm, deze eergeving om zo te zeggen, deze lofprijzing, die wordt continu gehoord en dat hoort bij dit statische visioen. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging, leuk dat het er ook drie keer staat met een verschillend woord, heerlijkheid en eer en dankzegging gaven aan hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, die komt ook weer uit hoofdstuk 1, en alles zonder dat de naam van Jezus genoemd wordt, hè? Komt hierna. Zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat. En dat vallen, dat is een woord ter aanduiding van knielen. Dat wil zeggen, het klassieke knielen in het Oude Testament. Men zakt door de knieën, gaat op de knieën, maar dan nog een eind verder, totdat men plat voorover uitgestrekt en ook in de breedte ligt, met armen en benen gespreid. Want dat is de klassieke manier van knielen. Dat wil zeggen, zij vielen, daar staat het dan, lees je dan, zij vielen op hun aangezicht, enzovoorts, hè. Voor dood gaan liggen, zodat je daarna alsnog misschien toestemming krijgt om op te staan en het leven krijgt van degene voor wie je geknield hebt. Dat is het eigenlijk, hè. En die 24 ouderlingen doen dat, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem, zodat hij niet denkt dat ze ergens over struikelden of zo. Ja, ik zeg het, je weet maar nooit wat mensen onder die woorden verstaan tegenwoordig. Ze vielen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen, u weet wel, want die hadden zij, lazen wij reeds in vers 4. Zij wierpen hun kronen voor de troon, zeggende, gij heren zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, ook drie termen. Want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Die 24 oudsten doen dus eigenlijk hetzelfde als wat die vier dieren doen. Namelijk eer geven aan degene die op de troon zit. En de motivatie bij die vier dieren was, die is en die was en die komen zal, de eeuwige. En in de motivatie bij die 24 oudsten is alsnog, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Dat wil zeggen, degene voor wie zij knielen is niet zomaar iemand, hij is de schepper van hemel en aarde. Ik denk dat daar soms wat te weinig bij stilgestaan wordt. Vooral daar waar de Heer Jezus ons nabijgebracht wordt. Dat laatste is volstrekt bijbels natuurlijk. Hè? Dat hij ons nabijgebracht wordt en dat wij bij hem gebracht worden. Maar tegenwoordig hoor je mensen over de Heer Jezus spreken als over Jezus. En zelfs tutoyeren ze hem. Echt wel, ik heb het wel vaak gehoord. Of vaak, te vaak naar mijn zin. Dat men tot hem spreekt, ook in gebed. Dan is het jij en jou. Ik weet niet, hebben ze misschien van de Duitsers overgenomen, maar daar hebben die woorden toch een wat andere gevoelswaarde, om zo te zeggen. En men doet of Jezus die butler is die, ik noem het altijd maar de butler, die butler is die je kunt oproepen en die dan doet wat je hem vraagt, als je tenminste nadrukkelijk genoeg doet, enzovoorts. En ik denk dat men daarmee onze Heer en Heiland veel te ver naar beneden haalt. Heb u dat nog? Hij is die God, die schepper van hemel en aarde. Dat hij naar ons omziet en ons kent, dat komt daardoor, omdat hij schepper is van hemel en aarde. En daarom lees je dat ook bij gelegenheid. Dan gaat het over bepaalde gemeentelijke waarheid of waarheid met betrekking tot ons. En er staat er ineens iets achter over dat de hemel een aarde gemaakt heeft enzovoorts. Of er staat ineens een zin bij van dat het een en ander is na zijn eeuwig voornemen, na zijn plan der eeuwen en uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, Efeze en Colossense, waar die dingen staan. En die hebben niet rechtstreeks van doen, die uitdrukkingen, met wat daar op dat moment besproken wordt. Maar ze hebben als doel om te zeggen wie die God, wie die verlosser eigenlijk is. Dat mag dan dicht bij ons gekomen zijn. Niettemin blijft hij die schepper van hemel en aarde, uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. En die alle dingen doet na zijn eeuwig voornemen. En als je dat weet, dan remt het je misschien een beetje af in het idee dat hij de butler is die er alles vragen kan. Wat wij vinden is dus dat deze 24 oudsten knielen voor degene die op de troon zit. Nou moet ik misschien even een en ander vertellen over hoe die verder gaat, zonder dat meteen elk vers te lezen. Wat er hierna aan de orde komt, is dat er sprake is van één boek, dat is 5 vers 1. Ik zag in de rechterhand degene die op de troon zat een boek geschreven van binnen en van buiten. Ik waarschuw u, als je de geschiedenis wil uittekenen, het plaatje wil uittekenen, krijg je problemen. Want hier is iemand op de troon en die heeft in de rechterhand een boek. En de vraag is, wie mag dat boek openen? En het antwoord is, degene die het hier in zijn rechterhand heeft. Maar dat is niet het antwoord. En toch is het zo. Want wat ons hier voorgesteld wordt, is God. Met in zijn rechterhand een boek. De rechterhand ga ik niet op in. Een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met grote stem, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen of inzien. En ik, Johannes, die ineens deel van het visioen uitmaakt zelf, ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen of het zelf in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij, ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En dat is wat hij deed, Johannes. Er stond, zie, wordt dat hem gezegd, en dat bedoel ik, dat is wat hij deed. Want dan staat er, en ik zag, en zie, in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht. Het is ook moeilijk te maken, terwijl het eerst zo was, er was iemand op de troon en die had een boek en de vraag was, wie is waardig om het boek te openen? En dan wordt er gezegd, de leeuw uit de stam van Juda, kijk maar. En Johannes keek en hij zag niet een leeuw, hij zag een lam. En die was op de troon. Hebt u dat nog? Dat kun je niet uittekenen. Maar je kunt wel begrijpen waar het over gaat natuurlijk. En als u zegt, maar dat lam dat is toch ook God, dan zeg ik, jawel, maar in een andere functie. En dat moet je uit elkaar weten te houden. Het is een beetje moeilijk om nu te spreken over een andere pet en dat soort Nederlandse uitdrukkingen. Maar laten we dan zeggen een andere kroon. Maar om even terug te grijpen op vers 1. Een boek beschreven van binnen en van buiten. Het is makkelijk, want dan weet je meteen welk boek dat is. Je begrijpt hopelijk dat het een boekrol is, overigens. En beschreven aan beide zijden. Men legt dan altijd uit dat dat nou eenmaal voordeliger is, want dan heb je maar half zoveel perkament, papier of wat het maar was nodig. Je schrijft dan beide kanten van de rol, de voor- en achterkant. Maar zo gebruikelijk is dat heus niet. Maar wat het uitdrukt, is makkelijk genoeg. Je herkent daar ogenblikkelijk de Bijbel in. Ik vertel het als vanzelfsprekend, maar zo zie ik dat persoonlijk ook. Dit is ook niet de eerste keer dat je zo'n boek tegenkomt. Ik kijk even. Er staat er Ezechiël 2, vers 10. Ik geloof het meteen. Want Ezechiël had ook zo'n boekrol. Die beschreven was aan beide zijden. Maar het is gewoon de uitbeelding van het woord van God. En dat het aan beide zijden beschreven is, dat duidt op de twee verschillende aspecten, kanten, zijden van het woord van God namelijk. Het is trouwens ook niet voor niks dat de eerste officiële geschreven exemplaar van het woord van God ook bestond uit twee. Uit een linker en een rechter stenen tafel. U weet wel, het waren 10 geboden, maar ze stonden gegraveerd op 2 tabletten. En dat drukt precies hetzelfde uit als beschreven van binnen en van buiten, dan wel beschreven aan voor- en achterzijde van die rol. En geïllustreerd vind je die waarheid in de woorden van Paulus in Colossenzen hoofdstuk 2, waar hij spreekt over de kruisiging van de Heer Jezus en vervolgens zijn opstanding. Colossenzen 2, vers 14. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen. En meteen corrigeert hij zich. Want het handschrift dat tegen ons was in inzettingen, dat slaat uiteraard op de Mozaïsche wetgeving. Want ja, degenen die onder de wet leven, zullen onder de wet dan wel door de wet geoordeeld worden, schrijft dezelfde apostel in de Romeinenbrief. Dat wil zeggen, de wet is tegen de Joden en veroordeelt hen. De wet veroordeelt iedereen die daaronder leeft overigens. En Paulus zegt, hij heeft uitgewist het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande. Het impliceert dat wij als gelovigen dus inderdaad niet onder de wet leven. Maar hij corrigeert zich wel en zegt, het welk enigerwijze ons tegen was. Dat heet een nuance aanbrengen. Maar eerst zegt hij, het is tegen ons, of was tegen ons, en daarna zegt hij, nou ja, enigerwijze. Waarna de vraag is welkerwijze, en dan zeg ik linkerwijze. Want rechterwijze is de wet niet tegen ons, tegen niemand, maar voor. Ik bedoel, de wet is een bediening des doods. Nou ja, staat in 2 Korinthe 3. Het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus. Het is een vloek, schreef Paulus in Galaten 1, noem nog eens wat. De wet is zwak, de wet is onprofijtelijk. Nee, ja, terwijl ze op het vlees gelegd is, maar niettemin. Het is onnuttig, het is een bediening des doods. En daarna zou je als compensatie moeten lezen Psalm 119 over de wet. Dat is één groot loflied op de wet. Maar we hebben niet eens de tijd om die psalm door te lezen nu vanavond. Dus we moeten de korte versie nemen uit Romeinen 7. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar het punt is dat de wet een oordeel brengt, uitspreekt in elk geval, maar daarmee ook brengt over de natuurlijke mens die met die zondige natuur, waarover wij het vorige keer gehad hebben hier. De wet is dus een vloek, maar aan de andere kant, aan de andere zijde, dat noem ik de rechterzijde, aan de andere kant is de wet een schaduw van toekomende goederen, dan wel een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Met andere woorden, het hele Oude Testament en daarmee de hele wet is tegelijkertijd een uitbeelding van en een symbool van dat nieuwe verbond waarin niet wet, maar genade heerst. En het is maar hoe je dus tegenover die wet staat. Als je de helft maar leest, laten we zeggen één kant, de linkerkant of zo, de oppervlakkige kant, als je die alleen maar leest, heeft de wet niks goeds voor de mens te brengen. Niet dat de inhoud niet goed is, maar een mens kan daar gewoon niks mee. Ik weet niet of u dat uit ervaring weet, maar ik wel. De wet zegt, doe dit, doe dat, en doe niet zus en doe niet zo. Vertelt je hoe je leven moet, en daarna kom je alleen maar tot de conclusie dat je dat niet kunt. Nee, vroeg of laat. en dat ook de mens, anders in elkaar steekt. Zo werkt het niet, daar komt niks van terecht, dat is wat de Bijbel leert. En dat is wat de geschiedenis van Israël in het algemeen en het Joodse volk in het bijzonder demonstreert. Er komt niks van terecht. En het stomt zelfs af. Zodanig dat men de waarheid niet meer ziet. Zie? Maar de andere kant van diezelfde wet, of voor mijn part van de boeken van Mozes, is de belofte dat eenmaal niet wet maar genade op de troon zou zitten, dat er eenmaal een hoge priester komt die niet door de dood verhinderd wordt te blijven, eentje naar de ordening van Melchizedek, dat eenmaal dat zaad van Abraham zou verschijnen, waarin alle geslachten des aardrijks zouden gezegend worden, en dat eenmaal die scepter van Juda zal gegeven worden aan degene die daarop recht heeft, en dat is het einde van het verhaal. Dat wil zeggen, dat is de eeuwigheidssituatie. Of nog korter, de Heer zei, zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dat is de goede kant, de rechterkant bedoel ik, van de wet. Dat is de andere kant. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. En er zijn mensen die hebben ook de mond vol over de Bijbel, kunnen hem spreekwoordelijk citeren van voor naar achter en van achter naar voor, in de Statenvertaling, en ze zijn doodongelukkig en weten niet of ze zalig worden, weten hooguit dat ze zondaren zijn. En ik hoop dat het met u anders gesteld is, dat u ook wat van uw Bijbel kunt citeren, niet noodzakelijk helemaal, en zeker niet van achter naar voren, zit het daar niet van in, maar niettemin, en wij verblijden ons erin, en stemmen in met Psalm 119. U weet wel, dat is die psalm van uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En uw woorden, lees het maar eens na. Verschrikkelijk lange psalm met maar één boodschap. De wet is heilig, rechtvaardig en goed en reden tot blijdschap. Maar dan gaat het wel over de goede kant ervan. Omdat daarin de Messias en zijn werk wordt aangekondigd. Kortom, een boek beschreven aan twee kanten is de Bijbel. Dus, verzegeld met 7 zegelen, want de aardigheid is dat dit boek eigenlijk een draaiboek is. En ik bedoel niet te zeggen dat het een boekrol is, hoewel het dat ongetwijfeld was. Maar u weet wat een draaiboek is? Dat is, in andere kringen noemt men dat een liturgie. Maar waar het gaat om film en dat soort dingen meer, of theaterprogramma's, een draaiboek, daar staat het hele programma in. Komt eigenlijk uit de film, uit wat men draaien zou, weet u wel. Een shotje dit en een shotje dat en wat het maar was allemaal. Een draaiboek. En er staat dan in wat er eerst gebeurt, wat er daarna gebeurt, en welke teksten moeten gezegd worden en wat door wie. En zo, al die radio-televisieprogramma's hebben een draaiboek, weet u. Kortom, dat is het hele programma. En dit noem ik bij voorkeur een draaiboek, omdat dat woord van God natuurlijk behelst Gods eeuwig voornemen. God zou doen wat hij beloofd heeft. En dat wordt herhaaldelijk ook gezegd onderweg. Het wordt eventueel verwacht, of misschien niet, of ontkend, maar eventueel verwacht door de gelovigen. Bijvoorbeeld door 2 Emmausgangers op eerste paasdag, weet u nog. Wij dachten, wij hoopten, wij waren in de veronderstelling dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar ja, nou is hij dood. En toen kregen ze hem uitgemeten door de Heer Jezus zelf, die bij hen liep, notabene. En zei, wat zijn jullie toch traag van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Hoe heb je wel? God voert zijn plan uit in de loop der eeuwen. Alles wat de profeten gesproken hebben. Een van de grote problemen vind ik in verband met bijbelstudie in het algemeen is dat men selectief te werk gaat en belangrijke delen van de Bijbel überhaupt nooit bespreekt, niet zien wil, niet horen wil. Waarschijnlijk omdat ze niks van doen hebben met uw of mijn of hun persoonlijke zaligheid. Ik las het van de week nog ergens. Dit begon zo. De Bijbel is toch het boek dat ons leert hoe wij moeten leven en hoe wij onze gemeente moeten bouwen. Ja, toen was ik ook een poosje stil. De Bijbel, het boek dat ons leert hoe we moeten leven en hoe we onze gemeente moeten bouwen. Voor zover het waar is, voor zover het waar is, gaat het niet op afdingen vandaag, maar voor zover het waar is het maar een heel klein stukje van de waarheid hoor. Ik hou het liever bij het orthodoxe credo dat de Bijbel de zelfopenbaring is van de Godheid. God openbaart zich daarin en zegt wat hij doet. En dat is heel wat meer dan dat hij ons vertelt wat wij moeten doen, of dat hij zegt dat wij en hoe wij onze gemeente moeten bouwen. Dat laatste bestaat zelfs niet eens, onze gemeente. Toch? En voor de rest valt er ook nog wel wat op af te dingen, maar ik laat het maar voor wat het is. Maar het probleem is dat men dus alles andere wat niet gaat over hoe wij leven moeten en hoe wij onze plaatselijke gemeente moeten bouwen, dat men al het andere gewoon buiten beschouwing laat. En dat is de tragiek van de christenen in het algemeen. Ze kennen hun Bijbel niet, ze kennen hun Heer niet. Toch? Het is toch tragisch als iemand tegen je zegt, hoe moet ik mijn God voorstellen? Heeft zo iemand ooit wel eens in de Bijbel gelezen dan? Nee, het werd me ooit letterlijk gevraagd. Hoe moet ik mijn God voorstellen? Ik schrok ervan. Moest er zelfs over nadenken even. Maar goed, het is toch tragisch als de Bijbel de zelfopenbaring is van de Godheid. En dan vraagt een christen je, hoe moet ik mijn God voorstellen? De Bijbel gaat toch over niks anders dan dat? Over hoe je je God moet voorstellen? Maar men weet die dingen helaas niet. Omdat men zich niet bewust is dat God een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis. Men kent in de evangelische variant dan nog wel soms het idee, God heeft een plan met uw leven. Niet dat het je veel verder helpt, want dat plan kent men dan toch niet. Dus schiet niet echt op. Maar God heeft een plan met betrekking tot de hele wereld, de hele schepping. En daar zouden wij in geïnteresseerd zijn. En dat plan voert u uit in de loop van de geschiedenis. Daar dient de geschiedenis voor. Vandaar dat je ook nog enige belangstelling moet hebben voor de geschiedenis. Iemand zei, ja, dan de Bijbelse geschiedenis. Dan zeg ik, dan heb je me niet begrepen. Want de Bijbelse geschiedenis is gewoon geschiedenis. En het vermeldt wat God gedaan heeft en zou doen in de loop van de geschiedenis, dat staat er gewoon in. Het zijn daarna gewoon gebeurtenissen met jaartallen en al die dingen erbij. Maar men heeft er geen idee meer van. Zie? Maar dat is dat boek dat ontrold zou worden. En de vraag is bovendien, hoe komt het dat het boek dicht zit? Zal ik het anders zeggen? Sinds wanneer zit het boek dicht? En dan kan ik u geen jaartal geven, tenzij het moet met het mes op de keel, dan wel, maar anders niet. Anders zeg ik, nou ja, dat dat boek verzegeld zou worden, dicht zou gaan, ja, dat staat in het Oude Testament aangekondigd. En zeker waar het expliciet gaat om de ontwikkeling van Gods plan in de geschiedenis, met jaartallen en dat soort dingen, staat er zelfs bij dat de Heer zegt tot Daniël, verzegel het boek. Doet maar dicht. Heb u dat nog? En waar het gaat om de ontwikkeling, afrollen van het boek, de ontwikkeling van het boek en daarmee de ontwikkeling van de heilshistorie. Wel, ik moet u zeggen dat uiteindelijk die hele geschiedenis stilstaat sinds de eerste komst van Christus. En voor de wereld is het sowieso een gesloten ding, omdat het de verborgenheid betreft. En we kennen hopelijk allemaal dat idee van Daniël 9 over die 70 weken. De 69 zijn voorbij, al heel lang, en de 70ste moet nog beginnen. Het zaakje zit dicht, zit vast. Dat het bovendien in dat plan gaat om de openbaring van dat koninkrijk. U weet wel, het koninkrijk Gods, of hoe het maar heet, het koninkrijk der hemelen. Dat mogen ook duidelijk zijn. Want als de vraag gesteld wordt, wie is waardig het boek te openen, wordt ons iemand voorgesteld die wij kennen als de leeuw uit Juda, de wortel Davids. Dat wil zeggen, dat gaat dus uitdrukkelijk over koningschap. Zowel bij de leeuw als bij de wortel Davids. Dat mogen duidelijk zijn. En bovendien gaat het al over een troon. Zodat de vraag is, hoe gaat het nou verder met dat koninkrijk? Maar dat was al de vraag direct na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. De vraag van de discipelen. Heer, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederop richten? En een paar dagen daarvoor, nou ja, een paar weken hooguit daarvoor, kwam de Heer met zijn discipelen in de richting van Jeruzalem, weet u nog? En dan staat er, en zij dachten, de discipelen dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. En daarom vertelde de Heer hen een gelijkenis. Met als belangrijkste strekking dus, dat het koninkrijk niet terstond zou openbaar worden. Maar hoe dan wel? Kortom, het boek zit dicht, het draaiboek zit dicht, het gaat even niet verder. De tijd met betrekking tot de openbaring, vorming, openbaring van het koninkrijk hier op aarde staat gewoon stil. En de vraag is, wanneer gaat het verder en wie heeft het recht om dat verder te doen? En ik ben geneigd te zeggen met Ezechiël, en daarna zal ik de troon geven aan wie daarop recht heeft. Uit Ezechiël 21. Maar dat is waar het over gaat. Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen, nog inzien. Ook dat is een aardige verwijzing naar op zijn minst twee schriftplaatsen in het Oude Testament. De een is die van Mozes, waarvan in Handelingen gezegd wordt, ik weet niet meer door wie, of het Paulus was of Stefanus, wie het maar was, die zei, en Mozes die sloeg die Egyptenaar dood en die hoopte dat het volk in hem de beloofde verlosser zou erkennen en herkennen en zien. Nee, ik zoek hem niet op, maar dat kunt u allemaal vinden, hè? Een van die toespraken over Mozes. Die kwam tot Israël om Israël te verlossen, weet u nog, sloeg een Egyptenaar dood en daarna moest hij vluchten en van de verlossing kwam niks terecht. Waarom niet? Omdat het volk zich niet bij hem aansloot en hem niet wilde als verlosser. Wie heeft u tot rechter over ons gesteld en dat soort dingen? U weet wel, uit Exodus. En de aardigheid is dat in Exodus staat hoe dat was. Mozes ging eens kijken hoe het ging met dat volk daar. Dat was zijn eigen volk en dat wist hij. En ging eens kijken hoe het was. En toen was er een Egyptenaar die zich misdroeg, laten we het eenvoudig houden. En dan staat er van Mozes, en Mozes keek eens herwaarts. En hij keek eens ginswaarts. En hij zag dus kennelijk niemand. En toen sloeg hij die Egyptenaar dood. En dan staat er dat iemand het gezien had en toen moest hij vluchten enzovoort, want ze waren bang voor allerlei toestanden. En in de kinderbijbels was Mozes dus van plan geweest om stiekem die Egyptenaar te vermoorden. Maar dat is niet de Bijbelse variant. De Bijbelse variant was die uit Handelingen waar staat, en hij hoopte dat ze in hem de beloofde verlosser zouden herkennen, want God had beloofd dat het vierde geslacht uit Egypte zou wederkeren na 400 jaar. Het zaad van Abraham, na 400. Je kan het uitrekenen wanneer dat geweest moet zijn. Althans ongeveer. Maar Mozes zag niemand anders om te verlossen en toen dacht hij, ja, als er dan helemaal niemand is, dan steek ik mijn nek wel uit. En hij heeft het geweten, want er is 40 jaar van het toneel verdwenen. En hij stond niet te dringen om het te doen, dat weet u, ook later niet. Maar er was niemand anders. Heb u dat? En veel later in Jesaja lees je precies hetzelfde. Ik weet niet welk hoofdstuk, ik kan het wel opzoeken, maar het is de rechterbladzijde, de linkse kolom is boven het midden. Daar staat dan over de Messias, over de Heer Jezus zelf. Dat het recht struikelde op de straat en hoe die uitdrukkingen maar luiden. Heb je een trefwoord om het op te zoeken met de concordantie of met uw computer. En dan staat er ook over de Heer zelf. En toen hij zag dat er niemand was, zette hij zijn aangezicht als een keisteen, omgordde zich met het zwaard, wat het maar was, of met het schild der gerechtigheid. Daar hebben wij in Efeze 6 de geestelijke wapenrusting aan te danken, maar die komt uit Jesaja. En toen hij zag dat er niemand was, deed hij het, dus er was niemand anders. Hebben u die nog? Geïllustreerd in dat gebed van de Heer Jezus. Ik heb altijd moeite om dat te citeren, maar dat gebed van de Heer Jezus, zo van wat zal ik bidden, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar daarna zei hij, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Er was niemand anders om dat werk te doen. Daarvoor was hij gekomen. Zie? En dat vind je hier dus ook terug. Er is niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, want je kan niet weten, hè. Nog onder de aarde, om het boek te openen nog hetzelfde zien. Of wat er maar staat precies, want het doet er nou allemaal niet zoveel toe. Het punt is, er was niemand anders. En wie het dan is, nou dat komt hier pas aan de orde, pas in 5 vers 5. En een van de ouderlingen zei tot mij, wee niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel David, heeft overwonnen en heeft zich daarmee gekwalificeerd om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En wat er verder nog maar meer staat. De leeuw uit de stam van Juda. Kijk, het is natuurlijk overbodig om te zeggen dat gaat over de Heer Jezus. Maar niettemin, dat is hem. Maar de uitdrukking leeuw uit de stam van Juda is natuurlijk rechtstreeks ontleend aan Genesis 49. Dan hoort u het ook eens van een ander. Het staat erbij, Genesis 49, vers 9 en 10. Juda, gij zijt het. Juda is als een leeuw, die niet te verslaan is, die zich nederlegt na de roof, en wie zal hem doen opstaan? U weet wel, dat arrogante dier dat zijn gang gaat en die algemeen buiten de Bijbel net zo goed beschouwd wordt als de koning der dieren. Maar het is het koninklijke symbool bij uitstek. Maar dat is dan weer omdat het symbool is natuurlijk van Juda. Want dat staat in Genesis 49, waar dan toch zelfs 3 verschillende woorden gebruikt worden voor een en diezelfde leeuw. Leest u het maar eens na. En dat is die tekst die zegt, de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. En tot hem zullen de volkeren vergaderd worden, et cetera, et cetera. Ik doe me net of het bekend is, want ik heb geen behoefte om er verder op in te gaan. Ik bedoel, er moet een bekend gegeven zijn. Met andere woorden, de Heer Jezus als degene die die zegelen van de boek gaat verbreken, staat in de vervulling van die beloften die in Genesis 49 gedaan zijn aan Juda. Vandaar dat je, ik heb het laatst nog eens nagekeken, in het Nieuwe Testament meer dan 30 keer, ik meen 32 keer, als ik me goed herinner, vermeld vindt dat de Heer Jezus is uit Juda. Alsof dat niet sowieso duidelijk zou zijn. Maar uit Juda, uit David namelijk, specifiek. Dan te bedenken dat je maar met moeite 22 keer kunt lezen dat hij is de zoon van God. Maar 32 keer zoon van David. En bijna 90 keer geloof ik zoon des mensen. Ik kan die getallen nooit goed onthouden, maar zoiets is het. En anders dan telt u zichzelf maar een keer na. Vindt wel best eigenlijk. He? Maar het is maar voor de statistiek. Uit David, met grote nadruk. En als je het Nieuwe Testament opent, gaat het meteen over, gij Jozef, gij zoon van David. Of je begint in Lucas en dan is het God, de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Of je begint bij de brieven, leerstellige uiteenzettingen. Jezus Christus, die is uit het vlees naar het zaad van David, enzovoort. Je kan het niet missen. En het slaat op de beloften die van alles gedaan zijn. God werkt dat plan uit. En het moet nog uitgewerkt worden, want het koninkrijk is nog steeds op aarde niet openbaar. Ween niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, kijk of, ja hoor, staat de verwijzing onder naar Jesaja 11, bij wortel Davids, vers 10 staat er bij mij. Maar dat zal niet goed zijn, dat moet zijn vers 1, Jesaja 11 vers 1... Dat is, zie, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En zo verder. Populaire tekst bij kerstfeest. Toch? Nou, daar gaat het over. Er wordt dus verwezen naar die oud-testamentische profetieën. Dat lijkt me ook meer dan voldoende zo. En er staat, die heeft overwonnen. En wat hij overwonnen heeft, weten we ook, want hij heeft natuurlijk de dood overwonnen. Deze oude schepping overwonnen, daarmee. De macht der zonde, de macht van de hel en de dood, overwonnen. En de grote overwinnaar is degene die de kroon dan wel de troon erft. Dat is ook klassiek. En daar gaat het dus over. En dan staat er ook, en ik zag en ziet in het midden van de tronen van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, die heb ik altijd komisch gevonden, zie de leeuw uit de stam van Juda, vers 5. En Johannes zegt, en ik zag, kijk, ik deed wat me opgedragen was, en ik zag een lam. Vandaar uittekenen, dat wordt moeilijk. Maar voor de symboliek is verder geen probleem. Hè? Ik zag een lam. Waarmee meteen geïllustreerd wordt hoe dat zit met die overwinning. Want het lam staat als geslacht. Hoe dat eruit ziet weet ik ook niet. Maar het betekent dat aan het lam kennelijk gezien kon worden dat hij dood geweest was. Maar niettemin hij stond weer. Het is dus de opgestane uit de dood. En die opgestane uit de dood wordt geïdentificeerd met de leeuw uit de stam van Juda of andersom. De leeuw uit de stam van Juda is degene die opgestaan is uit de dood. Hij is heel aardig, want hij sluit aan bij wat over de zoon des mensen gezegd wordt. Door de zoon des mensen zelf overigens. Die zei in zijn eerste komst, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te stellen, wat er maar staat, tot een rantsoen en wat het maar was. In vernedering. En dus tot in de dood. Gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. Dat is het werk van de losser. En dat is een werk dat hoort bij zijn positie als zoon des mensen. Niettemin in zijn wederkomst komt hij wel degelijk om gediend te worden. En om als de koning van de ganse aarde, van de hele mensheid, feitelijk zijn koninkrijk hier op aarde op te eisen. Dat is wat hij zal doen. En zo werd het ook gezegd. En ik ben vergeten die andere te noemen, die vind ik nog mooier. Dat is de uitdrukking uit Johannes hoofdstuk 5. Zoek hem even op, dat is makkelijker citeren. Uit Johannes hoofdstuk 5, vers 26. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon. Zoon van wie? Zoon van God, uiteraard, hè? Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon van God gegeven het leven te hebben in zichzelf en heeft hem ook macht gegeven gericht te houden, te oordelen dus, omdat hij zoon van Adam is. En in gedachten vul ik altijd in het woord bovendien. Nou, onderdien is misschien beter, dan vervangen we door eveneens. Hij is de zoon van God en God geeft aan die zoon alle oordeel. En daarmee, omdat het elders anders staat, geeft hij hem alle macht in hemel en op aarde. Of nog anders, God heeft die zoon uitermate verhoogd en gesteld aan zijn rechterhand. En God geeft dat aan de Heer Jezus Christus dus. Hetgeen impliceert dat hij dat daarvoor dus toch even niet had, hè. God geeft het aan hem. En God geeft het aan hem omdat hij zoon van Adam is. Niet omdat hij zoon van God is, maar omdat hij zoon van Adam is. Zoon des mensen en daarmee ook zoon van David. Want de lijn van erfgenamen van Adam loopt nou eenmaal via Abraham en David. Hebben jullie die? En zijn deze twee aspecten, de hemelse en het aardse, zijn deze twee aspecten, zo je wil, deze twee tronen, die bij elkaar komen in één persoon. Dat is trouwens ook de officiële term, nog steeds. Want men spreekt in dat verband dan over een personele eenheid. Dat is het idee dat je ooit, wat wij nu Spanje noemen, iemand had, die was koning van Aragon en hij was koning van Castilië. Ik roep maar wat, maar zoiets was het, geloof ik. Dat waren twee aparte rijken, maar via een huwelijk van man en vrouw is dat bijgekomen. Ferdinand en hoe heet het ook alweer, van Castilië. En daaruit is nageslacht en het nageslacht erfde dus die beide koninkrijken. Maar het waren nog steeds twee koninkrijken. Maar het heet dan een personele eenheid, omdat de koning van beide is één persoon. Luxemburg en Nederland zijn ook ooit een personele eenheid geweest. Totdat er geen mannelijk nageslacht meer was. Na koning Willem III. Want in Luxemburg mocht niet een vrouw hertog dan wel groothertogin zijn. En toen raakte het Oranjehuis dus Luxemburg kwijt en werd het gegeven, werd het verhuurd of weet ik veel, aan een andere familie, om zo te zeggen. Dus wat gebeurd is. Maar een personele eenheid. En die van Nederland en België, dat weet u, dat was nog daarvoor. Maar twee rijken, maar met één vorst. En twee is nog wat weinig. Want ik ben de tel kwijt, maar koningin Victoria van Engeland, meer dan 100 jaar geleden, die was koningin en keizerin van weet ik hoeveel. Het loopt in de vele, vele tientallen rijken. Die allemaal verschillende rijken waren, die gerekend werden tot het Britse imperium, dan wel Britse gemeenebest. En zij was de koningin van. En de huidige Britse koningin is nog steeds koningin van niet alleen van Groot-Brittannië, maar ook van Canada, van Australië. Het meeste is ze kwijtgeraakt, maar het waren allemaal van die kleine landjes. Costa Rica en India is ook niet meer. Maar nog van heel wat landen. Dat realiseren we ons niet, maar officieel is dat nog zo. En wat de Heer Jezus betreft, het recht op een hemelse troon kreeg hij van zijn hemelse vader. En hij had het recht op een aardse troon te erven van vader David. In overeenstemming met Gods wil en plan. Want zo gaat het dan ook vaak nog bij zo'n personele eenheid. Er zit wel een plan achter. Hoe die dingen bij elkaar gebracht worden. En dat is wat gezegd wordt in Johannes hoofdstuk 5. De hemelse vader geeft zijn troon, geeft alle oordeel aan die ene zoon, zijn enige zoon. Omdat zijn enige zoon ook is, langs de andere route, de zoon des mensen. Dus als ooit nog eens gevraagd wordt naar het doel van de menswording van de Heer Jezus, zal men dat in het rijtje bovenaan moeten zetten. Ik bedoel, dat wordt gewoonlijk vergeten. Maar het is een heel belangrijk iets en het is een lijn die hier gevolgd wordt. Maar het is het lam, staande als geslacht, de opgewekte namelijk. Die heeft recht op die troon nadat hij overwonnen heeft. En in het voorbijgaan wijs ik toch maar even dan op 1 Petrus. Waar wij lezen in 1 Petrus 1 vers 18 dat wij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijn uit onze ijdele wandeling. Dat is ook het leven onder de wet trouwens. Uit onze ijdele wandeling die ons van de Vader overgeleverd is. Maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. De welke voorgekend is geweest van de grondlegging der wereld. Met andere woorden, het is wel degelijk het plan van God. Maar het heet het bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Maar ik wijs er maar op dat je hier dus inderdaad hebt een lam staande als slacht. Want het lam leeft. Ook in deze uitspraak. Want als dat niet zo was, zou hij niet onbestraffelijk en onbevlekt zijn. Want toen hij leed en stierf, was hij bevlekt met 1000 zonden. Dat is een psalm, geloof ik, hè? Nee. Ziet ons bevlekt met schuld, bedekt, misvormd door 1000 zonden. Of dat was het ook weer? Een krappe telling, 1000 zonden. Maar toen maar. Maar hij was bevlekt, hij droeg namelijk onze zonden, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Hij stierf juist omdat hij niet onbestraffelijk en niet onbevlekt was. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. 2 Korinthe 5, het laatste vers. Hebben we die nog? Maar wij zijn verlost door het bloed van het onbevlekte lam. Dat wil zeggen, door het leven van de opgestane Christus. Daar gaat het over. En wij zien die opgestane Christus in Openbaring 5 staande op de troon, te midden van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen, een lam staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, de welke zijn inderdaad de 7 geesten gods. Hoornen staan voor koningschap, dat weet u, Voor macht in het algemeen en voor koningschap in het bijzonder. Dat is trouwens niet zo moeilijk en leuk om uit te leggen. Want het woord voor hoorn in het Nederlands is eigenlijk hetzelfde als het woord voor kroon. Het is hetzelfde woord. En als het Hebreeuwse woord voor hoorn, keren. Andersom, Hebreeuws hoorn is keren, maar keren is ons woord kroon. Maar hoorn is hetzelfde woord. Alleen de K is veel zachter geworden tot een H. Dat gebeurt nou eenmaal in talen. Maar het is uit hetzelfde woord. Hoorn, kroon, keren. Ja. Hebben de zeven hoornen, dan is er ook geen één weg, dat weet u. Zeven staat voor het volkomen werk Gods. En zeven hoornen wilde zeggen een volkomen koninkrijk macht over alle volkeren. En dat het ook een geestelijk koninkrijk is, drukt zich uit in zeven ogen. Welke zijn de zeven geesten Gods? Die uitgezonden zijn in alle landen, want dat koninkrijk zal gevestigd worden in alle landen en over alle volkeren. Zoals van oudsher in het Oude Testament aangekondigd. Waarna het lam kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand, desgene die op de troon zat. Ik ben in gedachten in Daniel 7. Daar zie je eerst de oude van dagen. En daarna staat er. En het gericht zette zich. Dat zijn 24 oudsten, maar dat staat er niet bij. Het gericht zette zich. Dat is de gemeente. De rechtbank gaat zitten. En even later verschijnt daar iemand als eens mensenzoon, staat er dan. Ik vind het leuk hoe het er staat. Zo van, hij leek verdacht veel op de zoon des mensen. En er was een goede reden voor, want het was hem ook. Uiteraard, de zoon des mensen. Die Joden zeggen dat de hele term daar vandaan komt, uit Daniel 7. Zoon des mensen. En die werd gebracht voor de oude van dagen. En daar werd hem gegeven al die macht. Over alle koninkrijken der aarde. Leest u het maar eens na in Daniel 7. Dat is precies hetzelfde als wat we hier vinden. En in Daniel 7 kom je vanzelf, als je trouwens het volgende hoofdstuk gaat lezen, dus vooruit maar. Het ligt voor de hand. Kortom, die zoon die nam dus feitelijk het boek uit de rechterhand van God, om zo te zeggen. Waarbij de vader dus al het oordeel aan de zoon geeft, die de zoon des mensen is. Toch? En als het lam dat boek genomen had, nou ja, dan krijg je dus het ritueel wat erbij hoort in zo'n visioen, hè. Vielen dus de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citeren en gouden violen, schalen, flessen eigenlijk, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen, en zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt onschuldig gekocht met uw bloed uit alle geslacht en volk en natie. En als je nou nog niet weet wie die 24 oudsten zijn, dan geef ik het op. Dan, ja, ik bedoel, in de hemel, rondom de troon, gekroond zitten ze zelf op tronen en ze zijn gekocht met uw bloed, het bloed van het lam. Wat heb ik nog net gelezen in 1 Petrus? We zijn gekocht met het bloed van het onbestraffelijk en onvlekkelijk lam enzovoort. Hè? We zijn gekocht met uw bloed, dat van het land dus, uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons, of gij hebt hen, dat kan ook, gij hebt hen voor onze God gemaakt tot koningen en priesteren, want dat zijn het dus, niet alleen koningen met tronen en kronen, maar ook nog priesters. Logischerwijze dan, bij gebrek aan een alternatief, zijn het dan priesters naar de ordening van Melchizedek, want een andere smaak hebben we niet, hè? Het is niet zo moeilijk. En zij zullen als koningen heersen op de aarde. Waarbij ik op bij voorkeur verander in over. Maar ja, dat is ook etymologisch in het Nederlands volstrekt hetzelfde. Ze zullen met Christus heersen. Nou ja, noem dan eens een categorie van mensen, gelovigen om het te beperken. Want ja, Noem dan eens een categorie die geroepen is om koningen te zijn met Christus. Noem eens een categorie geroepen tot priesterschap. Ja, ik heb een antwoord. Israël? Natuurlijk wel. Maar dat versmalt het, hè? Dan valt de rest af. Dan Israël en dan nog verder. En noem dan eens een categorie die een positie heeft ontvangen in de hemel. Nou, dan kun je twee mensen noemen. Je komt niet in 24. Ik dacht aan Mozes en Elia, maar vooruit. Maar die kunnen net zo goed buiten beschouwing laten. Het is de gemeente uiteraard. Dat kan niet missen. En bovendien gekocht uit alle geslacht en taal en volk en natie. Nou ja, dat is in ieder geval de gemeente. Toch? Nee, dat de juridische ondergrond daarvan is, de Israëlitische afkomst om zo te zeggen. Ja, dat weet ik wel, dat weet u, dat heb ik u vaker verteld, maar dat is nou even niet aan de orde. Het punt is gewoon dat de hele beschrijving alleen maar van toepassing kan zijn op de gemeente. Bovendien zouden we ons realiseren dat de gemeente de enige categorie is die een hemelse bestemming heeft in de Bijbel. Dat is niet algemeen bekend, maar dat komt omdat men niet algemeen bekend is met Gods heilsplan in de loop der eeuwen. Maar de gemeente is die uitzondering. Is een gemeente van eerstgeborenen, ander woord oudsten, ouderlingen, nou zo heten ze. Eerstgeborenen zijn bestemd voor de hemel, van oudsher al in de Mosaïsche wet, toch? Eerstgeborenen zijn erfgenamen. Eerstgeborenen moeten gelost worden en er moet voor betaald worden. Gekocht worden ze, eerstgeborenen. Alsnog, lees je het maar na, in de Mosaïsche wet. Eerstgeborenen erven, als het er is, koningschap en priesterschap. Nou ja, tenzij anders vermeld, maar zo is dat. En bovendien, de eerstgeborenen zijn voor de Heer, voor zijn naam. Komt hem toe. Nou ja, dat zijn dus deze 24 oudsten. En niet specifiek uit de Joden of iets dergelijks, maar inderdaad uit alle geslacht en taal en volk en natie. En inderdaad, de gemeente, u en ik, wij zijn geroepen tot zo'n stelling. Dat wil zeggen tot aanstelling in het eerstgeboorterecht. Romeinen, Efeze gebruikt die term in elk geval. Galaten ook trouwens. En bovendien, wij worden geacht ook priesters te zijn en te zullen zijn in de toekomst, want wij worden beschreven als een priesterlijk volk en tegelijkertijd als een hemels volk. En bovendien wordt er nog beschreven dat we wedergeboren zijn tot een onvergankelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. En dan lezen we ook nog dat wij de wereld zullen oordelen. 1 Korinthe 6 vers 2. Sterker, dat wij de engelen zullen oordelen. 1 Korinthe 6 vers 3. En bovendien heet de gemeente een gemeente van eerstgeborenen in Hebreeën 12. Ik zou niet weten waarom wij in dit visioen die 24 oudsten niet zouden herkennen als een uitbeelding van de gemeente. Nou ja, ik zou het wel weten. De enige reden waarom men dat niet ziet is omdat men niet weet wat de gemeente is. En vooral ook dat men niet weet wat de gemeente niet is. Als je weet dat de gemeente zo'n volk is van eerstgeborenen van het Nieuwe Verbond, sinds de opstanding van Christus, dus de eerste gelovigen daarvan, sinds de opstanding van Christus en voorafgaande aan zijn wederkomst, dat God in onze dagen een volk voor zijn naam roept uit de heidenen enzovoort. En dat is noodzakelijk een volk van eerstgeborenen met een hemelse bestemming. Als je dat allemaal niet weet, dan herken je het hier ook niet. Maar als je dat wel weet, en je wordt geacht dat te weten, dan herken je ze zo zonder meer. En wat die 24 betreft, ga er meestal maar liever niet op in. Maar waarom het dit keer 24 zijn? Ja, in de eerste plaats, ik heb het niet uitgevonden, dus eigenlijk, het eerste antwoord is, daar ga ik niet over, dat weet ik niet. Het tweede antwoord is, dat wij in het Oude Testament vinden, en daarmee heel de Bijbel door, dat het getal 12 sowieso staat voor heerschappij. Koningschap in het algemeen, 12. Nee, vandaar dat Israël bestaat officieel uit 12 stammen. En vandaar dat de discipelen die de koning vertegenwoordigden, er waren er officieel 12 met grote nadruk. Er mocht er geen één ontbreken, 12 dus. Maar ook in veel bredere zin, vandaar dat wij rekenen van oudsher met een 12-tallig stelsel. En nog steeds doen we dat met de tijd. Het is onhandig, maar niettemin, dat is omdat het symboliek is. U weet wel, 12 maanden in het jaar. Natuurlijk 12 tekens van de dierenriem. En op die klok zie ik ook de cijfers 1 tot en met 12. 12 staat voor heerschappij. En 24, nou ja, ik heb eens een klok gezien waar het telde tot 24 inderdaad. Het dubbele aantal. En dat is niks anders dan een verwijzing dan dus naar het dubbele deel van de eerstgeborene. Eerstgeboorterecht. Het was 12, maar in positie van eerstgeboorterecht wordt het 24. En als u zegt dat u dat vergezocht vindt, dan zeg ik weer antwoord 1. Dan zeg ik, ja, maar ik heb het ook niet geschreven, daar ga ik niet over. Maar ik herken het wel. Mede omdat wij in het Oude Testament nog tegenkomen David, die de grondlegger is menselijkerwijs van het Davidische huis. Hij was de eerste koning uit het Davidische huis. Christus is de laatste koning uit het Davidische huis. En David regelde op voorhand van hierna moet er een tempel gebouwd worden. En David was ook degene die dan alvast de priesters indeelde in 24 priesterorden. Ik moet even zoeken waar dat precies staat. Hij deelde de priesters in. Het was makkelijk, 1 Kronieken 24. Waarom ik dat niet kan onthouden, weet ik niet. 1 Kronieken 24. Hij deelde de priesters in 24 priesterorden, die dus om bij toorbeurt 2 weken dienst zouden doen. Rekent u het maar eens na, ongeveer, zoiets. Bij toorbeurt zouden ze dienst doen. 24 priesterorden, ingesteld al door David, wiens naam trouwens een getalswaarde oplevert van 24 ook nog. Hè? Dat is ook wel komisch eigenlijk, maar vooruit. Ook 24. En bovendien vind je dan nog in 1 Kronieke 25... dat er ook nog ingesteld worden de 24 priesterlijke zangkoren. Met als hetzelfde doel bij toorbeurt dienst doen. Ook 24. En wat vind je hier? Oudsten die zeggen, gij hebt ons gemaakt tot koningen en priesters. En wat doen ze? Zingen. Dat is wat ze doen, niet meer dan dat. Omdat ze een volk zijn voor zijn naam en tot eer van hem, als een betoning van wie Christus is voor alle eeuwen, weet u wel, als een betoning van zijn genade en wat het maar was. En het doel van de gemeente is dat door de gemeente als zodanig in elk opzicht de Heer Jezus Christus zou worden verheerlijkt. En daarom zingen ze, als uit één mond. Zie Efeze 5, Colossense 3. Zingen de onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Goden met aangenaamheid in uw hart. En wat het maar was allemaal, hè. Of uit Romeinen, ik weet niet meer welk hoofdstuk, 15 geloof ik. Dat uit één mond door de heidenen God verheerlijkt zou worden. Uit onze dagen. Nou ja, dat is wat wij dus doen. Een volk voor zijn naam. Een koninklijk, priesterlijk volk verzameld uit de volkeren. Waarna nog één punt. De vraag zou kunnen zijn, is dit een visioen over hoe het heel onze bedeling al is? Want de gemeente is een hemels volk en is genade tot de troon der genade, weet u wel. Hebreeën hoofdstuk 4, Hebreeën hoofdstuk 10 en dat soort dingen meer. Of is het een uitbeelding van de situatie na de opname van de gemeente? En dan zeg ik, hoewel het eerste waar is, dat de gemeente sowieso een hemelsvolk is, geloof ik toch dat dit een uitbeelding is van de situatie na de opname van de gemeente. Omdat er langs de andere kant heel uitdrukkelijk de uitbeelding is van hoe het nou verder zal gaan. En wanneer gaat het verder? Nou, als alles compleet is, dat wil zeggen, als de gemeente verzameld is rondom de troon, Dan pas is het mogelijk dat de Heer daadwerkelijk in heerlijkheid zal verschijnen. Namelijk met zijn gemeente, want zo heet het, om met zijn gemeente de wereld te oordelen. En dus beschouw ik dit als een uitbeelding van de gemeente is voltallig en compleet. Bij 24 denk ik ook trouwens altijd, dan is er geen één weg. Maar dat denk ik wel eens vaker, hè. Het aantal klopt bedoel ik, hè. Men is het, dat is compleet. Dit is de situatie. Bovendien het suggereert dat in de hemel alle dingen aan Christus zijn onderworpen. Nu nog op de aarde. En het volgende hoofdstuk begint dus ook met de aanvang van de 70ste week van Daniël. En met de openbaring van de antichrist, die ruiter op dat witte paard enzovoorts. En u weet hoe het is, als de gemeente is, wordt opgenomen, wordt de Satan bij dezelfde gelegenheid uit de hemel geworpen, nedergeworpen. Dus je mag verwachten na hoofdstuk 5 dat je in hoofdstuk 6 terecht bent op de aarde bij die figuur, zal ik maar zeggen. Heb je dat? Die ruiter op dat witte paard. Het klopt dus chronologisch ook precies. En het is met terugwerkende kracht alsnog een bevestiging van de opneming van de gemeente als zodanig. Mocht dat nodig zijn. Maar daar is inderdaad het wachten op. Maar vergis u niet, wij worden verzameld tot de hemel zelf. En vergis u niet, wij zijn niet alleen maar zondaren die uit genade zijn zalig geworden. Dat is wel zo, maar het doel ervan is dat wij zouden deel hebben aan de heerlijkheid van hem die op de troon zit. En als die troon en degene op de troon gezien wordt, dan wordt ook gezien heel de gemeente. Dan wordt gezien wie Christus is, uitgedrukt in die vier cherubim, die vier dieren, maar wordt ook gezien Christus en zijn lichaam. Dat wil zeggen, het lam op de troon en allen die gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Dat was Efeze 1, vers 3. Wij zullen hem daarvoor danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat u ons bekleed hebt met die witte klederen. Bekleed hebt met de gerechtigheid van Christus, zoals uw woord dat zegt. Onze klederen gewassen hebt. En ons een positie hebt gegeven in de hemel zelf. Aan uw rechterhand, dan wel rondom de troon. Opdat wij niet meer als kinderen, maar nu als zonen, deel zouden hebben aan uw heerlijkheid. En we danken u, Vader, dat we deze dingen uit uw woord mogen leren. Dingen die we niet werkelijk kunnen doorzien of begrijpen, laat staan, nu reeds ervaren. Maar die we mogen lezen in uw woord. In het besef dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Maar ook dat u ons een plaats gegeven hebt in de hemel zelf, opdat we daar zouden zitten en rusten. Maar ook zouden deel hebben aan dat gericht waarover uw woord spreekt. En we danken u dan, Vader, dat waar wij enerzijds nu in deze wereld leven die volstrekt normloos is en in duisternis is, dat wij aan de andere kant mogen uitzien naar het moment waarop die normen en waarden, uw waarden en waarheid, zullen geopenbaard worden in deze wereld en dat we alsnog in die dagen daarin en daarbij betrokken mogen zijn. Wij danken u dan voor het voorrecht om als koningskinderen door het leven te gaan, mogen uitzien naar die onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Mogen uitzien naar het moment dat ook wij onze kronen aan uw voeten zullen nederleggen in het besef dat al wat wij hebben ontvangen slechts voortkomt uit de kracht van uw genade. Wij danken u daarom dat we uit die kracht mogen leven. En dat wij uw belofte hebben dat uw kracht, die kracht der genade, in onze zwakheid zou worden volbracht. En daarom dragen we onszelf aan u op. Wees u ons nabij op grond van uw beloften, terwijl wij leven in deze duistere wereld. Maar u hebt gezegd, heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Wij danken u daarom dat we in die overwinning mogen staan en daardoor zelfs meer dan overwinnaars geworden zijn. En het uitzicht hebben daadwerkelijk op een geopende hemel en op de openbaring van uw heerlijkheid. Amen.